Wat zullen we doen als gemeente in de hemel? Vroeger heb ik me dat ook afgevraagd en toen dacht ik, nou, zo aantrekkelijk is dat niet, de hele dag door halleluja roepen. Of prijs de Heer. Komt daar dan nooit een eind aan? De afgelopen dagen zei iemand, eigenlijk verlang ik helemaal niet naar de hemel, want ik vind dit hier al fijn. Dan moet ik dit dan missen. Is de hemel dan een plek waar je iets mist? We mogen echt elkaar toeroepen en vanavond misschien elkaar zegenen met de gedachte dat het echt bijzonder is om daar te zijn waar de Heer Jezus is. De Bijbel zegt, door Paulus geschreven in dit geval, ontbonden, dus helemaal vrij van, en met Christus zijn, dat is verreweg het beste. En dat is een behoorlijk geladen uitspraak, want als je een geliefde hebt moeten missen, en er zijn hier velen die dat al meemaakten, dan mis je iemand. Maar daar in de hemel mis je ook dat niet, want zo iemand als hij gelooft, of geloofd heeft, zo iemand is daar ook. En dat is het bijzondere. Ik hoop aan de hand van een paar teksten u mee te nemen naar een soort excursie in de hemel. Maar dat betekent dat dit bedoeld is voor mensen die hemelingen zijn. Die nu geschikt gemaakt zijn om in die hemel te komen. En dat is alleen maar mogelijk voor hen die geloofd hebben of geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat moet heel duidelijk zijn. Er is niet een soort sluimer, schemertoestand. Het is of de Zoon hebben en eeuwig leven hebben, of de Zoon van God niet hebben en dit allemaal moeten missen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is een beetje cru, maar het is wel waar. En die echtheid mag hier op aarde geproefd zijn. U zult hier op aarde uw knieën moeten buigen, met uw zonden moeten gaan tot God, tot een heilige God. En u zult uw zonden moeten erkennen, maar God laat dan weten dat u in de Heer Jezus mag gaan geloven. En ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Zo lief heeft God die wereld gehad, Johannes 3:16, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het eeuwige leven krijg je dus door het geloof in de Heer Jezus. En dan blijkt ineens dat de zegen van God zijn onuitsprekelijke gave de Heer Jezus is. Niet onze activiteiten, niet wat we nu nog zouden moeten doen of hebben gedaan. Niet de ervaringen, maar Christus zelf. Het is iemand, een persoon. En dat heb ik al, ik weet niet hoe vaak mogen zeggen, en dat wil ik opnieuw heel duidelijk maken. Het gaat er niet om wat er allemaal gebeurt, wat we gedaan hebben, maar het gaat over hem die het gedaan en volbracht heeft. En ik wil eigenlijk beginnen met een kleine inleiding, die misschien niet zo voor de hand ligt, maar die wil ik toch graag ventileren. Gisteravond deed ik dat ook in de samenkomst in Veenendaal, bijna aan het eind. Maar ik wil er heel graag mee beginnen. Ik heb de hele dag gedacht, zal ik het wel, zal ik het niet doen, zal ik het wel, zal ik het niet doen. En ik doe het wel. Ik ga met u een paar teksten lezen uit het boek Hooglied. Hooglied 3 en Hooglied 8. Hooglied 3 en Hooglied 8. En daar wil ik graag iets van zeggen. Hooglied 3. Daar is een mevrouw die heel erg verliefd is. Zal ik het anders zeggen? Daar is een bruid die uitziet naar de bruidegom. In hoofdstuk 3 vers 1 staat: op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen en hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei, heb u hem gezien, die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of ik vond hem, die ik innig lief heb. Ik greep hem vast, liet hem niet meer los, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Tot zover hoofdstuk 3, dan hoofdstuk 8. Komt u hetzelfde tegen, een beetje anders geformuleerd. 8 vers 1, och, was u als mijn of als een broer, gezoogd aan de borsten van mijn moeder. Als ik u op straat vond, zou ik u kussen. Ook zouden ze mij niet verachten. Ik zou u meevoeren, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. Dat hadden we ook in hoofdstuk 3. Ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. En u zou mij onderrichten, lesgeven dus. Ik zou u laten drinken van kruidenwijn, van het sap van mijn granaatappels. Wat zou zoiets nu kunnen betekenen voor ons? Johannes 14 zegt in vers 21 dat wie de wil van God doet, wie de wil van de Vader doet, daar zal ik mij openbaren. Ik zal mij aan hen openbaren, zegt de Heer Jezus. Niet aan Jan en Alleman kennelijk, dat is een selectie. Als je de wil van de Vader doet, of anders gezegd, als je doet wat God heeft geboden, dan zal ik mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14, vers 21 was dit. Johannes 14, vers 23 zegt dat zelfs de Vader ook komt daar en maaltijd wil houden met ons. Voorwaarde, de wil van de Vader doen. Of de geboden van God niet alleen kennen, maar ook proberen uit te voeren. Nog een tekst. Ik weet dat het even slikken is, maar u neemt toch wel een cd'tje of zo, een opname. Of u gaat het beluisteren of bekijken, kan allemaal. Nog een tekst, zei ik. In Matteüs 12 komen mensen bij de Heer Jezus en die zeggen, uw moeder en uw broer staan buiten en ze willen u spreken. En de Heer Jezus, bezig met zijn werk, zegt, nou, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Nog in datzelfde tekst, die de wil van God doen, die de wil van mijn Vader doen, dat is mijn moeder. En dat zijn mijn broers. U vindt al een stukje link tussen de teksten van Johannes 14, vers 21, 23 en dit, Matteüs 12. Lucas 8 zegt dat ook. Dat is een soort paralleltekst van uw moeder staat buiten en ze willen u graag spreken. En de Heer Jezus zegt niet, nou ja, mijn moeder woont in Nazareth. En daar hebben ze een huisje en daar ben ik opgegroeid. Maar hij zegt, mijn moeder, dat is die die de wil van God doet. En die zijn geboden houden en volbrengen. Wat zou het huis van mijn moeder zijn vandaag? Nou, ik heb een wat men noemt een biologische moeder. Die heb ik vrij goed gekend, zal ik maar zeggen. Maar ze heeft me, voor zover ik mij kan herinneren, nooit iets verteld van de Heer Jezus. Haar zuster wel, waar we wel eens logeerden. Maar ik heb ook een geestelijke moeder gehad. Dat heb ik wel eens vaker gememoreerd hier. Een heel bijzonder mens, echt heel bijzonder. Als één echt een hele grote medaille krijgt in de hemel, de allergrootste die er is. Zij zal het hebben, denk ik. Schitterend. Onvoorstelbaar. Daar heb ik de Heer Jezus leren kennen. Van hem gehoord. Heb ik ook geleerd dat je dit ook in de praktijk moet brengen. Dat je dit ook waar moet maken. Zou dat het huis van mijn moeder zijn? Nou, dat komt al dichterbij. En iets daarvan komt ook nog terug. Maar ik wil er toch nog wat anders zeggen. Waar ben jij geboren? Ik heb het niet over je biologische geboorte, je verjaardag. Toen nog niet eens een verjaardag, dat moest nog een jaar duren. Maar toen je geboren werd, ergens. Want de Bijbel spreekt over een wedergeboorte. Niet nog een keer, maar van God uit geboren worden. Wedergeboorte. En wie was erbij? Wie waren dat toen? Wie is de moeder geweest die jou het leven gaf? Nou ja, we zeggen allemaal in koor, ja, maar niet een vrouw of een man heeft dat gedaan. Dat heeft God gedaan in zijn genade en in zijn wijsheid. En in zijn liefde heeft hij dat gedaan. Hij heeft het leven gegeven. Ik ga het nu nog wat anders zeggen. Wat is nu het gezelschap van die broeders en zusters en moeders? Dat is het gezelschap waar de wil van God wordt gedaan en waar de wil van de Vader wordt getoond. Wat zou dat gezelschap zijn? Zou je dat kunnen vinden vandaag? Antwoord: ja, dat kan. Ik zou zo graag willen dat u nu gaat zeggen, zou dat dit gezelschap zijn van vanavond hier in dit gebouw? Rehoboth, de Heer heeft ruimte gemaakt. Zou dit het gezelschap zijn waar je tot geloof kwam, waar je kon groeien, waar voedsel was, waar verzorging was? Waar mensen zorg voor je hadden, die je misschien wel hebben, sorry voor het woord, gepamperd. Dat is een kreet van vandaag, maar waar je alle zorg kreeg nodig om te groeien. Nog preciezer, waar zou je naartoe gaan als je iets moois van de Heer Jezus ontdekt, zomaar op straat misschien, Hooglied 3. Ja, daar was hij. Ja, ik dacht aan hem, ik lag in mijn bed, maar hij was daar niet. En toen kwam ik buiten, en was hij ook niet. En ik vroeg aan de wachters van de stad, misschien wel de leidslieden van de christelijke kerk in Nederland. Ik vroeg, heb je hem gezien misschien? Nee, die hadden hem ook niet gezien. Dat is al schrijnend, als ik het zo zeg. Heel schrijnend als wachters van de stad hem niet gezien hebben. Ze praten wel, maar of ze hem gezien hebben, lang niet altijd zeker. Maar stel nu dat je hem toch ontmoet. In Hooglied 3 ontmoet ze hem ineens. Was hij daar? Nou, ze grijpt hem vast, ze liet hem niet meer gaan. En ik neem u mee in het huis van mijn moeder. En ik wil u daar ook iets bijzonders laten te drinken geven. Hooglied 8, precies hetzelfde. Daar komt hij. Ja, ik zou wel graag willen, maar dan zou ik u meenemen naar het huis van mijn moeder. En u zou mij daar onderrichten, u zou daar les gaan geven. Lieve broer en zus, ik zeg het heel simpel. Ik heb iets moois van de Heer Jezus gezien. Ik heb hem gezien. En ik heb hem nu meegenomen in dit gezelschap. Dit gezelschap waar ze de wil van de Vader willen doen. En wat is dat? hem eren, hem prijzen. Want als je hem in een ander gezelschap brengt, maar dat willen ze helemaal niet. Die willen spektakel, die willen wonderen zien. Er moet een keer wat gebeuren, dat tamme gedoe. Altijd uit halleluja roepen. Sorry dat ik het een beetje overdrijf, maar daar komt het wel op neer. Durft u de Heer Jezus nog mee te nemen naar een verjaardag van uzelf en daar te vertellen dat u iets bijzonders van hem gezien hebt? Nou, u krijgt de kous op de kop in no time. En u wordt verzocht om dan maar 's morgens te komen en niet meer 's avonds bij de borrel. Ik zeg het maar heel cru, maar in die kant moet u het zoeken. Maar in de gemeente dan? Ja, jij altijd met je Jezus, zei iemand tegen mij. Nou en? Waar moet ik het anders over hebben? Over jou soms? Ja, ik ben behoorlijk ad rem in die dingen, maar ik wil zo graag duidelijk maken. Kun je de Heer Jezus nog meenemen en tegen anderen zeggen, ik vond hem en ik heb hem en ik laat hem niet meer los. Dat is mijn innige liefde. Dit is hem. Dit is hem. Dat wordt het huis van de moeder genoemd. Die wil van God doen. Die graag willen dat hij alles is. Dat het om hem gaat. En de Heer Jezus zegt daarvan, maar ik zal me daar laten zien. Daar zul je wat meemaken. Als dit gebeurt, als je dit durft, als je hem mee durft te nemen naar dit gezelschap, dan gaat hij zichzelf openbaren. Hooglied 8, dan gaat hij onderricht geven, dan gaat hij les geven, dan gaat hij je vertellen wat er nog meer te genieten valt. Dat doet hij. En de vader en de zoon zullen komen en zullen daar maaltijd houden. Dat is misschien wel typisch voor de gemeente. En als er zodanige gemeente er niet is, verlangt iemand dan nog naar de hemel? Want het huis van onze moeder, dat gezelschap, nog een keer, ik haal het niet uit mijn duim, het is de Heer Jezus zelf die zei, wie de wil van God doet, dat is mijn moeder en dat zijn mijn broers en zussen. Dat gezelschap. Dus Matteüs 12 heb ik geciteerd en Lucas 8 ook geciteerd. Daar staat het. Het huis van onze moeder. Weet u wat er nog gaat gebeuren? Nu ga ik lezen Johannes 14... Johannes 14. Vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij, in het huis van mijn vader. Hoort u het verschil? In het huis van mijn vader. Ik heb het zo pas gehad over het huis van mijn moeder. En nu over het huis van mijn vader. Daar zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En dat mag u echt vastknopen aan Johannes 17, vers 24. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Zal ik het anders formuleren vanavond? Er komt een moment dat de Heer Jezus het huis van moeder, van onze moeder, in één keer meeneemt naar het huis van zijn vader. Maar als we hier op aarde niet die sfeer willen, kennen, dan moeten we onszelf de vraag stellen, van, willen we dan wel naar de hemel? Want dan komt de vraag, ja, wat moet ik daar dan doen? Zie je voor ze dat er daar geen ponypaardjes zijn waar ik zoveel van hou. Pak maar in, voor postzegels wat mij betreft. Vroeger sigarenbandjes gespaard, suikerzakjes. Is dat ons leven? Of is de Heer Jezus ons leven? Gaat het nog over hem? Is de inhoud van de dienst in de gemeente, de dienst in de kerk, is dat ons streven om hem te leren zien, om hem te kennen? Is dat geestelijke groei? Ja, Petrus zegt in 2 Petrus 3, opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus. Dat is geestelijke groei. En als je iets ziet van de Heer Jezus, dan mag je dat toch delen? Dan zou je dat moeten delen. Dat bedoelt de Bijbel met 2 of 3 profeten spreken. Uit de mond van de profeet wordt het woord van God gehoord. En het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, is de geest, dat is de adem van de profetie. Als 2 of 3 profeten spreken, dan is het getuigenis van de Heer Jezus. Daarover gaat het. Niet over dat de truus die misschien beter is geworden. Ik bedoel dat niet naar. Vergeef me maar als ik het zo zeg. Maar het accent ligt alweer verkeerd. Het getuigenis van Jezus is de geest, dat is de adem van de profetie. En als 2 of 3 profeten in de gemeente spreken, nou dan hoor je wat bijzonders over hem. Dat kan ik u garanderen. En ik ken dit soort gezelschappen. Ze dunnen uit soms. En ze verdwijnen ook soms. Maar dit gezelschap, bedoelt de Heer Jezus, daar mag u naar verlangen. Want dat is een soort, vergeef me dat woord, training school, een soort bijbelschool. Maar niet alleen bijbelschool, maar ook training, opleiding, gereed maken voor straks. Dit gezelschap is de generale repetitie voor straks. En als dit element uit de gemeente verdwijnt, is de gemeente nog steeds een soort groep, club, maar het had net zo goed over wat anders kunnen gaan. Als het over ons gaat, stop dan maar. Als het over hem niet gaat, dan is het niet meer juist. Maar als het over hem gaat, is het een opleiding. Is het een stukje voeding, training voor wat nog komt. Het huis van mijn moeder wordt in één klap, in één keer meegenomen naar het huis van zijn vader. En eigenlijk zegt u, nou dat zal dan een schok zijn. Maar eigenlijk overkomt ons niet iets, echt iets vreemd. Wat zegt Johannes 14 nog een keer? Johannes 16 zegt bijvoorbeeld, u krijgt de Heilige Geest, hè? Leven uit God. De Heilige Geest woont in u, blijft bij u, zal tot u zijn, bij u zijn tot in eeuwigheid. De Heilige Geest is er al. En de Heer Jezus zegt, als je bij dat gezelschap komt, bij het huis van je moeder, dan doe je de wil van God. Dan laat ik mijzelf ook zien. Oh, dus de Heilige Geest was er al en de Heer Jezus laat zichzelf zien. En Johannes 14, 23 zegt dan, en de Vader zal ook komen en zal maaltijd met ons houden. Dus de Heilige Geest is daar, de Zoon laat zich zien en de Vader komt eten. Sorry dat ik het weer misschien te gewoontjes zeg, maar ik wil zo graag voorzichtig zijn met mijn woorden als het hierover gaat. Nou, dat is toch het Vaderhuis? De Geest. We zongen het lied, Vader, Zoon en Geest. Wij eren u, we prijzen u, weet je wel. Dat is dan toch zo. De Heilige Geest is er, de Zoon openbaart zich en de Vader komt daar. Met andere woorden, u kunt daar nu genieten van straks. Daarom is dit een voorsmaak voor wat nog komt. Een prachtige, generale repetitie, iedere keer. En daar in de hemel, daar zullen we in de eerste plaats in het huis van de Vader zijn. Nou, ik laat alle fases even los, dat je nog een soort openbaar worden voor de rechterstoel van Christus zult meemaken. En dat is niet om daar nog misschien af te vallen, misschien toch weer teruggestuurd te worden. Ik bedoel, meneer Trump die kan wel zeggen dat bepaalde mensen niet meer in de Verenigde Staten mogen komen. Maar als u daar bent, bent u al daar. En daar wordt u openbaar. Daar wordt u gescreend. Niet om wel of niet verder te mogen, maar om te zeggen, wat kunnen we nog doen aan jou, omdat je zo vaak voor mij iets hebt kunnen doen. Ik ken een broeder die elke keer met een bekertje water aankomt en daarbij zegt, ik doe het hoor, want dat wordt beloond. Als ik een dienaar van de Heer een beker koud water geef, nou, dan krijg ik de beloning straks. Nou, het is waar. Het gaat niet door mij. Maar alles wat u deed, alles wat Dorcas deed, ik bedoel, ik heb het niet over de Dorcas winkeltjes bij u in de buurt, maar wat Dorcas toen destijds deed, wat ze gemaakt had, wat ze genaaid had, wat ze kon, dat heeft ze gedaan. Als u een gave van God gekregen hebt, u hebt een gave van God gekregen, en die gave mag u besteden. Is dat het verkondigen van het woord? Nee. Er zijn veel belangrijkere dingen, zegt 1 Korinthe hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14. De dingen die echt belangrijk zijn, die zie je niet. Dus wat u nu hoort, dat is een gave van God. Dat geloof ik ook. Dat zo zie ik het ook. Maar dat is niet het belangrijkste. U zou heel best zonder stembanden kunnen leven. Spreker is dan uitgepraat. Maar er zijn veel vitalere delen die je niet kunt missen. Ben jij dat misschien? Is dat de spreker? Nee, dat is de spreker niet. Daar wordt zo de nadruk op gelegd, maar daar wordt heel voorzichtig ook een streep onder gezet. Dit is het niet. De kwaliteiten die de Heer in jou heeft gelegd, die mogen nu ten uitvoer gebracht worden. Die mogen nu zichtbaar worden, dienen met de genadegaven die God u gegeven heeft. U mag dus niet meer vragen, zou ik wel een genadegave hebben? Welke genadegave heb ik toch, dat ik daarmee bezig ben? Zou ik nu mogen spijkeren? Zou ik nu mogen musiceren? Zou ik nu mogen besturen? Zou ik mogen kinderwerk mogen doen? Of het orgel hier bespelen? Vind ik een kunst hoor, ik kan het niet. Maar is dat het alleen? Nee. De vraag is niet welke gave u hebt, maar of u die gave, de gave die u hebt, ook gebruikt. Dat is het punt. En in de gemeente zouden die gaven heel concreet tot uiting kunnen komen. En is die eenmansbediening al lang uit de Bijbel achterhaald. Ik zeg het maar zo, maar u pakt hem wel. Daar in de hemel worden we voor de rechterstoel van Christus geplaatst. En dat wat we met die kwaliteiten gedaan hebben, of we daar 100% in gemaakt hebben, of misschien wel niks mee gemaakt, niks mee gedaan hebben. Misschien hebben we wel die gaven, die kwaliteiten die u hebt, in het zand gestopt. U kent de gelijkenis van de Heer Jezus, van de talenten. En die hebben u verborgen, maar u denkt, ja, je weet maar nooit. Misschien raak ik het wel kwijt. Maar hij zegt, nee, de vraag is, wat heb je met die kwaliteiten gedaan? En het merkwaardige is dat daar altijd de vraag is van 100% ja of nee. En als het om ponden gaat, dan gaat het niet om de typische kwaliteiten van jou of van mij, maar dan gaat het om dat geloofspakket, wat we ook nog hebben. Dat algemene geloofspakket, het pakket van genade en van liefde, dat mogen we allemaal hanteren. En daar kun je mee scoren. 10 steden, 5 steden, of niks. Dit zijn gelijkenissen uit de schrift, heel precies. En u krijgt daar de beloning. Voor de rechterstoel van Christus is niet een afwijzen van, nou, je bent eigenlijk maar een prutser geweest, je hebt er eigenlijk maar niks voor gedaan. Dus stel dat dat zou zijn, dat je niets gedaan hebt, dan word je nog niet afgewezen en dan krijg je alleen geen beloning. En is dat dan erg? Nee, je hebt eeuwig leven. Je mag binnen, je mag daar zijn, je zult er mogen zijn. De Heer Jezus heeft voor jou betaald en je mag binnen. Je komt in het huis van de Vader, absoluut. Maar je mist de beloning. En waarom mist, wat missen we dan? Nou, dan missen we het cadeautje wat we graag voor de Heer Jezus hadden willen meenemen. Als je ergens op bezoek gaat en dan denk je, wat zal ik meenemen? Een gemberkoek of zo, een zuster hier, die doet dat altijd. Heel bijzonder. Dank u, Heer. Dank u, zuster. Nee, maar misschien is het een bos bloemen. U neemt iets mee. Misschien een tekst. Misschien gaat u wel naar iemand toe. Wat moet ik zeggen? Ik moet morgenmiddag een bezoek brengen en ik weet nog niet wat ik zeggen moet. Maar het is heel moeilijk in dit geval. Maar goed, u vraagt het ook. U vraagt zich af, wat zal ik meenemen? Maar dan komt u bij hem. Wat heb u voor hem dan nog? Ik ken een lied uit een bepaalde bundel die zegt, hoe zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt mij het eind. En maar zuchten. Kom ik bij hem, o Heer Jezus, het was zo onnoemelijk moeilijk. Kijkt u hem dan aan of kijkt u hem dan voorbij? Als u hem aankijkt zal hij zeggen, maar ik was dat toch. Daar voor de rechterstoel van Christus krijgt u een kroon. Beloning, een kroon. U mag het ook een diploma noemen, u mag het een lauwertak noemen, het is me allemaal goed. U krijgt daar beloning. En met die beloning gaat u verder. En zodra u verder gaat, op dat moment, we gaan naar hem, Hij komt ons halen, dus de opname van de gemeente, de wegrukken van de gemeente, onze bijeenvergadering tot hem. Dat wordt weer aan alle kanten ontkend. Dit kan allemaal niet zo, dat gaat niet zo. Nou, het gaat wel zo, want de Bijbel zegt dat heel precies. We gaan naar hem toe, we worden met hem. Hij komt ons halen, hij is in de lucht en we gaan naar hem. We worden getrokken als naar een enorme sterke magneet. We worden naar boven getrokken en hij brengt ons daar voor de rechterstoel van Christus. En daarna zien we hem nog een keer en de beloning die u hebt gekregen, geeft u aan hem. Mijn vader was muziekleraar in een psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische kliniek. Geen ziekenhuis, want ze liepen daar werken. Ze waren ook bezig op het land en zo, weet je, ook therapie. Maar er was ook altijd een avond, vierdaagse. En al die mensen liepen in de hele horde mee. En die kregen een medaille. Nou, dat was super. Je had ze zien glimmen, dat is geweldig. En één daarvan kwam de volgende keer op de muziekles en gaf de medaille die hij net gekregen had aan mijn vader. Die is voor u. Dan kun je wel zeggen, dat moet je niet doen, dat hoeft niet, die is voor jou. Je kunt alles zeggen. Maar uit dit simpele gebaar bleek iets. Komt u in de hemel. Wat zouden we de Heer kunnen geven? Hij heeft toch alles al? Alles is van hem. Alles, alle bloemen. Alle juwelen, alle edelstenen, het is allemaal van hem. Klopt. Maar als u iets geeft wat u zelf hebt gedaan, over waar u beloning voor kreeg, dan is dat uw hart. Aan hem. Het gaat dus niet om dat u iets meer krijgt, maar dat hij iets meer krijgt. Zijn glorie wordt groter. Niet uw glorie wordt groter door de beloning. Maar zijn glorie wordt groter. Als u niets gepresteerd hebt met uw gaven, niets gedaan hebt met uw ponden, niet gewerkt hebt, dan doet u hem tekort. Niet uzelf, hem. En daarom wordt zo iemand behouden als door vuur heen, omdat hij nog steeds met lege handen staat. Nog steeds behouden. Maar hij heeft geen cadeau voor de Heer Jezus. Ik zou van een bosje bloemen mee willen nemen voor hem. Heeft geen zin, zult u zeggen. Ze hebben daar geen vazen misschien. Oh ja, is ook zo. Had ik aan moeten denken. Nou, wat u ook bedenkt aan cadeau, het kan allemaal weggeredeneerd worden. In no time. En toch, Heer Jezus, dit is wat ik heb. Als Maria een klein albasten flesje met nardusmirren aandraagt, zegt de Heer, super, dit is het. Dat is precies wat het is. En deze simpele, eenvoudige dingen zijn geweldig. Ze zijn heel, heel bijzonder. We gaan naar de Heer Jezus. En als we dat gehad hebben van die rechterstoel van Christus, dan neemt de Heer Jezus ons mee naar het huis van de Vader. Dus het huis van de moeder is dan terug te vinden in het huis van de Vader. En daar, ja, dan gaat het gebeuren. Is dat dan weer halleluja roepen? Nou, ik denk dat u van verbazing uw mond houdt. Misschien wel voor het eerst. Dat kan, zou op mij van toepassing kunnen zijn. Van stop nu maar eens met wat zeggen. Maar begin nu eens met te luisteren. Twee oren en één mond heeft de Heer ooit in een mens gestopt. Nou, dan gaat het dan twee keer horen en één keer wat zeggen. Lieve broers en zusters, dit is zo uniek, want ik verlang ernaar om daar in het huis van de Vader erachter te komen wat zich voor de aarde bestond, voor de eerste stofdeeltjes waren, wat zich daar heeft afgespeeld, wat daar is besloten. De raadsbesluiten van Yahweh, de heerlijke dingen die daar overwogen zijn, voor er alleen de Vader, de Zoon en de Geest waren er. En die waren één en toch verschillend. En daar is overleg geweest, daar is gesproken, daar is een plan, een heilsplan uitgedacht en dat is daar gebeurd. Zou u er niet achter willen komen? Nou, dat is niet kijken in het archief van nou, ergens in Den Haag of zo, of misschien als het om filmpjes gaat en geluid gaat in Hilversum. Maar het gaat erom dat u erachter komt. Aha, Het lag al vast, alleen we hebben dat nooit gezien. Als de koningin van Sheba zegt, de helft is mij niet aangezegd, moet u dat niet herhalen, want dat is onzin. Alles is u aangezegd. Dat u het niet helemaal gepakt hebt, gesnapt hebt, begrepen hebt, oké, ik ook niet. Maar het is u wel aangezegd. En u hebt dat kostbare boek. En dan komt u erachter wat zich allemaal heeft voorgedaan voor er überhaupt iets misging, voor zondeval. En toen is het ook aan de orde geweest dat die mensen, als ze dan als wezens hier op aarde zouden zijn, misschien wel zouden kunnen zondigen. Dat er een lam is voorgekend voor de grondlegging van de... voor Adam en Eva bestonden, voor de eerste scheppingsdaden er waren een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Heer Jezus. Daar is toen een overleg geweest van, ik heb een plan gehad, zal de vader dan zeggen, om mijn zoon een bruid te geven. Die is nu binnen, die zit daar nu, die hadden een huis van de moeder, maar die zit nu hier in het huis van de vader. Nu is het moment gekomen dat die zoon die bruid ook heeft. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dat gaat daar gebeuren. En er is een sfeer van liefde. Er is nooit iets onvertogens geweest. Er is nooit een verkeerd woord gevallen. Er is geen zonde geweest. Geen ongerechtigheid geweest. Alleen liefde en genade en waarheid. Echt. Echte waarheid. Er is geen trucage toegepast met foto's. Dus een kop van een ander plakken op een beest of zo. Zoals vandaag weer aan de orde is. Nee, dat niet. Daar kom je erachter dat de vader de zoon lief heeft. En dat hij voor de zoon iemand heeft gezocht die bij hem past. Zo zegt Genesis 1 en 2. Een hele bijzondere ontwikkeling. Zult u daar zien. En u en ik gaan verbazend verder. En we gaan eigenlijk onder de indruk van al die geweldige dingen die we daar meemaken verder. En dan gaan we naar de hemel. Dat is niet hetzelfde. Het huis van de vader is nooit onder invloed gekomen van de Satan. Daar is de Satan ook niet geweest. Daar zijn de engelen niet geweest. Dit is een zo unieke plek dat u een keer moet durven zeggen. Ja, maar dat is nu het typische van de gemeente. De gemeente gaat naar het huis van de vader. Alle oud-testamentische gelovigen kunnen ook nog gezien worden in de hemel. Maar niet in het huis van de vader. Ik wil dat niet zo raar zeggen om hen te disqualificeren, want daar gaat het niet om. Maar u en ik zijn heel bijzonder, omdat we de Heilige Geest ontvingen, door diezelfde geest aaneengevoegd, tot één lichaam gedoopt. En wij horen bij hem die het hoofd is. En hij die hoofd boven alles is gegeven, als een cadeau, als een geschenk gegeven aan die gemeente. Dat zullen we beleven. Dat is niet Israël, dat is de gemeente, dat is de bruid. Nog preciezer, Israëls toekomst moet nog beginnen als wij daar zijn. Want die zitten op dat moment midden in de grote verdrukking. Die zitten midden in de tijd van narigheid en van spanning. En wij zitten daar in de hemel de meest bijzonder en de meest ingewikkelde en schitterendste dingen te bekijken en te horen. Op het moment dat het hier op aarde puin en puin is, is het daar liefde en genade. Dat is die tijd. Die grote verdrukking duurt 7 jaar. Dat is die 7 jaar dat we bij de Heer Jezus zijn. Met hem zijn. En hij brengt ons in de hemel zelf. De hemel is geschapen. Het vaderhuis is niet geschapen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zegt onze Bijbel. De hemel hoort bij de schepping. Maar het huis van de vader niet. Daar was al een vader en een zoon en een geest. Voor de grondlegging van de wereld. Maar we worden daar wel binnengebracht. En daar zijn de engelen. Nou, meer dan 20. Ik zet hem heel plat. Ontelbaar. Als de Heer Jezus 12 legioenen engelen kan gebieden die hem zouden kunnen ontzetten in Gethsemane, dan denkt u maar aan getallen die nogal wat nullen hebben. En die engelen, die vindt u bijvoorbeeld in Jesaja. Jesaja 6, om de troon van de Heere. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Nou, als je daar binnenkomt, dan denk je, oei, oei, oei. Dit is met een sfeer. Of als ik Daniel 7 citeer, dat is laaiend vuur. En vuur welde op en ging voor hem uit. En het was één grote majesteit, één grote gloriebron daar in de hemel. En daar, in al die glorie en al die heerlijkheid, zit een troon. En op die troon zit iemand. En u gaat het doorlezen in Openbaring 4 en 5. En het komt uit bij die ene. Wie is die ene? Dat is de Heer Jezus, het Lam Gods. Daar gaat u duidelijk zien dat in het midden van alles, in het centrum van alles en van alle zegeningen, maar ook van alle glorie en van alle heerlijkheid, is de Heer Jezus zichtbaar. En daar is een lofzang. En een nieuw lied wordt gezongen. Ik weet niet hoe dat klinkt. U denkt misschien dat het wel een Bach-koraal zijn. Ik ook een beetje, want ik hou van Bach. Maar misschien is het wel een heel ander koraal. En mevrouw uit Gramsbergen belde me op en zei dat ze het nieuwe lied had gevonden. En heeft het voor de telefoon gezongen. Ik heb alleen maar gezegd, nou, ik geloof niet dat het zo is. Dus ik voel, het leek nergens op. Maar goed, dat draait me niet meer los. Maar dit is even als een intermezzo. Maar daar zal het nieuwe lied worden gezongen. En daar heb u een site. U was nooit muzikaal en dan zit u op zijn ding te tokkelen. Ja, dat kan. Daar kan het. Ze hadden elk een site. En ze zongen. En de oudsten vielen neer en aanbaden. U en ik, die uit het huis van onze moeder iets bijzonders hebben meegekregen, namelijk nu al knielen voor hem, nu al aanbidden, gaan daar aanbidden, gaan daar verder. Hem groot maken. Aanbidden is, en dat heb ik weet niet hoe vaak gezegd, de Vader vertellen wat u van de Heer Jezus zag. Nou, hij is, wat me nu toch overkomen is, ik heb zoiets bijzonders van hem. Nou, zoiets. U gaat de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. En daar gebeurt nog iets, dat die op de troon zit, alle macht krijgt. Dat betekent dat de Heer Jezus niet de gekruisigde, de verworpene is, maar dat hij de machtige is. De koning der koningen, de heren der heren. En daar krijgt hij die gezagpositie, dat gezag in zijn handen, in zijn nabijheid. En dan, ja, dan gaat er wat gebeuren, dan gaat hij ingrijpen. En u en ik zitten dan in de hemel te kijken naar wat gaat hij doen en hoe gaat hij dat doen. Dat is het boek Openbaring. Vanaf hoofdstuk 6, 7 enzovoort. Dat gaat door. Dan ineens krijgt u dat hele boek. Niet alleen in kennis of in theorie een beetje dichterbij, maar dan ziet u het gebeuren. Dan bent u daar deel van soms. Want ook die oudsten gaan iedere keer terugkomen in het laatste Bijbelboek. En dan ga ik u nog een tekst lezen uit het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, Openbaring 20. Openbaring 20, vers 4. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld, dat is de grote verdrukking, dat is in die moeilijke tijd, niet hadden aangebeden. En die het merkteken van dat beest niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend. En gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen als priesters van God en van Christus zijn. Niet als, ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Daar gaat de Heer Jezus ingrijpen. En nu blijkt dat er van alles gebeurt. Dat het niet zo is dat er een soort eindpunt is. En dan gaat alles in één klap. Een soort jongste dagpunt. Zo'n eindfase. Is duidelijk gefaseerd. In stukken gehakt. U gaat eerst. En ik ga mee als u het goed vindt. Nou als ik nu goed vind. Dan ga ik ook mee. Hij haalt me op. En hij brengt ons daar. Hij brengt ons van het huis van onze moeder. Samen met u en mij. In het huis van onze vader. We zullen in het vaderhuis zijn. We komen in het, in de troon van God, bij de troon van God uit. En daar zien we wat er met deze wereld gaat gebeuren. En dan is het niet een soort grootspraakman in Washington, Amerika. Sorry dat ik het zo formuleer. Maar daar gaat het echt gebeuren. Maar u krijgt ook een taak. Er is een eerste opstanding. En bij de eerste opstanding horen wij. Wij zijn daar al. En dan komt er dus nog een groep bij. Als hij gaat regeren. Dat zijn dus die die in het duizendjarig vrederijk nog tot geloof komen. En dat is toch nog een grote schare die niemand tellen kan. Dat is best een club. Dat is een hele hap. En ook die zullen daar zijn. En de oud-testamentische gelovigen zullen daar gezien worden. En daar krijgt u ook een taak. U gaat regeren. Dus als u vraagt, wat doet de kerk in de hemel? Nou, er wordt binnenkort misschien wel een nieuwe regering gevormd hier in Nederland. Nou, dat is een heel gedoe. Ze beginnen nu al te stokken en te stoken en te hakketakken over wie dat zal doen en wie dat zal moeten en hoe dat dan zal moeten. En partij A wil met partij B niet. Nou, dat probleem is daarover. Er is maar één partij daar. Dat is Christus. Zijn glorie, zijn heerlijkheid. En hij gaat regeren. En hij zegt, en jullie gaan met mij regeren. Dan komt uit wat de Heer Jezus zei, als je dan 10 ponden hebt en je hebt er 10 bij gewonnen, heb gezag over 10 steden. 5 ponden had je, 5 heb je erbij gewonnen, heb gezag over 5 steden. U gaat regeren. Nou, en u denkt, laat ik dan sliedrig maar nemen. Nou, u hebt niks te denken, dat zal de Heer wel uitmaken. Want u wou en uw buren wel even laten zien dat u toch gelijk had. Ze hebben altijd gezegd dat u ongelijk had. Ze hebben u misschien wel uitgelachen. Nou, haha, als u dan komt, zo van ik ben de baas van deze straat. Ja, dat is even schrikken voor ze. Dat is toch schrikken voor ze. Maar ze komen erachter dat er geregeerd wordt. En dat er aan geweldige dingen gaan gebeuren. U en ik worden meegenomen in die regering, in het regeren met de Heer Jezus. Tijdens dat duizendjarig vrederijk. En dat zijn bijzondere dingen. Bovendien zal er een moment komen dat de feitelijke huwelijksvoltrekking, de bruiloft van het lam, dat is daar gaat gebeuren. En Johannes de Doper heeft al gezegd dat hij het niet is, dat hij er niet bij hoort, maar dat hij wel de vriend van de bruidegom is. Met andere woorden, ik ben daar wel bij. In het feest ben ik wel betrokken, maar ik ben de bruid niet, want die de bruid heeft. Ja, dat is de bruidegom, maar ik ben de vriend van de bruidegom. Hij plaatst zich daar zelf dus al buiten. Want hij is al gestorven voor de Heer Jezus stierf. En de gemeente is dus ontstaan door het sterven van de Heer Jezus en door de uitstorting van de Heilige Geest. Ik weet dat het allemaal misschien wel bekend is, aan de andere kant is het zo'n grote verwarring geworden langzamerhand dat we het niet meer weten. Ik probeer het. Wat doen we in de hemel? Hem vergezellen. Hem eren. Hem groot maken. Met hem heersen. Zijn belang voorop zetten. Niet mijn belang, niet ons belang, niet het belang van Jan of Piet. Zijn belang. Zijn wezen zichtbaar maken. Begrijp je dat gemeente zijn eigenlijk niet anders kan zijn dan zijn belang voorop zetten? Zijn naam, zijn eer, zijn glorie. Ja, dat komt niet meer over, want we willen dat zelf. En mensen zeggen, we willen daar zelf ook wat aan doen. We willen niet eens een cadeau hebben, we willen dat zelf verdienen. Nou ja, daar kom je ook achter, dat heb je misschien ook wel graag gewild vroeger, maar vandaag of morgen kom je erachter dat dat toch niet lukt. Hij heeft het gedaan. De Heer Jezus is de enige die het echt gedaan heeft en het volmaakt tot een einde heeft gebracht. En jij en ik zullen met hem komen en met hem heersen, met hem regeren. En er komt een moment dat we notabene met hem komen op de Olijfberg. Dat is al iets eerder weer voor het duizendjarig vrederijk. Dat is het eerste, het begin daarvan. En dan zullen ze zeggen, daar heb je ze. Omdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt, dat u in mij geloofd hebt. Omdat de wereld gelooft, dan gaan ze geloven. Maar dan zien ze het. Dit gaat gebeuren. Dus u hebt een enorme lijst van werkzaamheden die u daar, sorry voor werk, die u daar laat zien. Dus het is niet zo dat het een soort free will time is, een vakantieperiode. U gaat behoorlijk aan de slag. En u gaat uw uiterste best doen om alles voor hem in orde te maken. Om alles tot zijn eer te laten verlopen. En nu mag je verlangen zijn om hier op aarde, zolang we hier nog zijn, om precies hetzelfde te doen. En nu wordt u nog uitgelachen, nu wordt u nog bespot. Dat heeft de Heer Jezus ondervonden. Toen hij hier was, werd hij aan alle kanten uitgejouwd, aan alle kanten uitgelachen. Maar u mag doen. En nu hebben wij ook die hoon en die spot misschien. Maar straks met hem in glorie en in heerlijkheid. Wat een dag is dat voor de Heer Jezus. Wat een dag is dat voor hem. Wat een glorie voor hem. Wat een eer voor hem. Dat juist hij hier op aarde, waar hij zo miskend werd, waar hij zo verguisd werd, dat hij uitgerekend hier zulke glorieperiode mee. En u mag daarin meewerken, meedoen. Eigenlijk doet u dat nu ook als het goed is. Dus het huis van de Vader is niet hetzelfde als wat ik nu doe. Maar het is wel een soort training voor wat we straks gaan doen. En dan volmaakt. Zonder storing. Zonder ik. Nu kun je nog zeggen, ik deed voor de Heer. Maar ondertussen was je wel blij dat je applaus kreeg. Zoiets, hè? Of je wilde daar graag iets voor terug ontvangen. Maar dan, dat is voorbij. Die elementen die zijn er niet meer. Het is uitsluitend de Heer Jezus, uitsluitend de Heer Jezus, uitsluitend de Heer Jezus. Dat is het. Dat zeg ik ook aan Menno. De Heere zegen u. Vader, dank u wel dat we een beetje mochten nadenken over wat de gemeente dan doet in de hemel. En we begrijpen dat het een hele bijzondere route wordt, een hele bijzondere periode zal zijn. En die houdt niet eens op, dat is eeuwig. We zullen eeuwig in het huis van de Vader mogen wonen. De hemel wordt nog een keer vernieuwd, maar het huis van de Vader wordt niet vernieuwd. Dat blijft. En daar ligt onze plek. En we danken u, Vader, dat we zo gezegend zijn met die geestelijke zegen van hem te kennen en bij hem te mogen zijn, bij die bruid te mogen horen, bij de gemeente te mogen horen, die hem completeert, die hem volledig maakt. We danken u en prijzen u, Vader. We danken u voor de Heer Jezus, voor degene die hier op aarde kwam, om dit tot een einde te brengen, om dit ook te kunnen realiseren. Zonder bloedstorting was er geen vergeving, want er was zonde binnengeslopen en die moest worden geoordeeld. En die duivel wordt uiteindelijk helemaal weggedaan, in de poel van vuur gegooid, heeft zijn kracht aan verloren en zijn invloed verloren. We willen u danken, Vader, dat we straks bij u en bij hem zullen zijn. We danken u voor de Heilige Geest die ons nu al iets van deze dingen wil duidelijk maken. We danken u voor uw woord, voor dat kostbare boek, waardoor we iets meer kunnen begrijpen van de plannen die u hebt met hem en waarin ook wij betrokken mogen zijn. We danken u daarvoor. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.